die komen uit de gereformeerde of de hervormde kerk, die zullen hem ongetwijfeld uitstekend kennen. Maar hij is niet zo erg moeilijk. Ik zal hem een keer voorzingen, dan herkent u hem. Eén God in drie personen, die zich als schepper toont. De Zoon die ons verloste, de Geest die in ons woont. Enzovoort. Probeer het maar. Hè? Nummer maar mee, dan zie je het wel. Ja? Eén God in drie personen, die zich als schepper toont. De Zoon die ons verloste, de Geest die in ons woont. Dit geloof ik en zo leef ik, tot in de dood getrouw. Als ik met eigen ogen mijn Heer en God aanschouw. Als ik het zo hoor, denk ik dat 90% hiervan uit de hervormde kerk afkomstig is. De kerk van nu is de kerk van toen. Stelling. Dat is natuurlijk onzin. Als je kijkt naar de pracht en de praal. Als je kijkt naar de pracht en de praal van de Sint-Pieter. Als je kijkt naar de schoonheid van de architectuur. Katholieke architectuur, schilderkunst, gewaden, ceremoniën. Als je dat nou eens vergelijkt met het eerste avondmaal, een zaaltje waar een timmerman zat met een stel vissers, en ik denk dat dat heel lang zo gebleven is. We lezen bijvoorbeeld van Augustinus dat hij de mensen kwalijk neemt dat ze erg mooie gewaden, dat waren toen nog gewoon burgergewaden natuurlijk, liturgische gewaden bestonden nog niet. Dus hij neemt het ze kwalijk als ze te dure gewaden dragen. Hij droeg zelf maar een heel eenvoudige mantel in de kerk. Als je dat dus vergelijkt, de kerk van toen en de kerk van nu, dan zijn dat geweldige verschillen. Op een gegeven moment is in de kerk dat Byzantijnse hofceremonieel binnengeslopen. Dat kwam ook omdat het Romeinse Rijk een beetje ineenstortte. En toen was de christelijke kerk de enige club die nog een beetje een stabiele ordening bood. En toen zijn dus die Byzantijnse hofkleding voor allerlei belangrijke ambtenaren, die is overgegaan naar de kerkelijke functionarissen. En zodoende lopen wij nog steeds in liturgische gewaden. Maar het zijn eigenlijk Byzantijnse hofgewaden. Het voordeel van die gewaden is natuurlijk dat de persoon wegvalt achter het ambt. Dat is natuurlijk in de protestantse kerk net zo. Een dominee draagt een toga en dat hoort ook zo, want hij wordt verondersteld het woord van God te brengen en niet zijn eigen verhaal. Dus ik heb ook altijd een beetje de pest in al die voorgangers die dan in een gewoon burgerpakkie. Dan is het toch altijd een beetje het idee van, nou ja, ik breng mijn eigen visie in plaats van ik breng het woord van God. Maar dat neemt niet weg dat er dus een geweldig verschil is tussen die zaal van het laatste avondmaal en de Rooms-Katholieke kerk van nu. En niet alleen gaat het dan over het uiterlijk, maar het gaat ook over het innerlijk. Want de leer van nu, als je kijkt naar wat er allemaal is opgestapeld aan besluiten van concilies, aan dogmaverklaringen, aan encyclieken, en je vergelijkt dat met het evangelie, met gewoon Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan zeg je, jongens, het is toch wel een enorm bos geworden. Het is toch wel een geweldig verschil tussen toen en nu. De leer die Christus gebracht heeft en die door de apostelen verkondigd is, die leer is natuurlijk, en dat kan ook niet anders, die is in de loop van de eeuwen doordacht en verfijnd en geformuleerd en vastgelegd in conciliaire uitspraken. Het pathos van de Reformatie, dat is wel begrijpelijk. En dat heeft ook een beetje te maken met de tijd waarin de Reformatie ontstond, de tijd van de Renaissance. Terug naar de bronnen. Mensen gingen terug naar het oorspronkelijke Latijn, het oorspronkelijke Grieks. De tekst van de Bijbel werd, als de grondtekst van de Bijbel werd weer herontdekt, het Hebreeuws en het Grieks. En niet alleen maar de Vulgaat, maar echt de oerteksten. Laten we teruggaan ad fontes, laten we teruggaan tot de bronnen. Tegenwoordig spreken we dan over herbronning en dat heeft altijd een beetje een vrijzinnige bijklank, maar je kunt je dat goed voorstellen als je in zo'n enorme, uitgewerkte, rijke omgeving leeft met een hiërarchie in die tijd die natuurlijk volledig de grenzen te buiten was gegaan. Er werden allerlei zoontjes van hertogen en graven en baronnen, die werden op een gegeven moment in een kazuifel gedouwd. En dan werden ze priester en dan werden ze bisschop. En dan hadden ze bovendien natuurlijk altijd nog een aantal concubines en een groot aantal bastaarden te onderhouden. Maar dat hoorde nu eenmaal bij hun stand. Als je dat bekijkt, die tijd van de Reformatie, wat er toen van de katholieke kerk geworden was, dan kun je je voorstellen dat mensen snakten naar herbronning, terug, met pathos terug naar de eenvoud van het evangelie. En dat gold niet alleen maar voor het uiterlijk van de kerk, maar dat gold voor de hiërarchie, maar dat gold ook voor de leer van de kerk. Luther spreekt op een gegeven moment over die hoerenvernunft, over de hoer van het denken, van het concluderen, van het opbouwen van een heel theologisch gebouw. Het moest terug tot de eenvoud. Het ging alleen eigenlijk ging het alleen maar om het geloof. Niet eens zozeer over de sacramenten. Dat bleef wel bewaard, de doop en het avondmaal. Maar alles moest weggekapt worden wat het echte oorspronkelijke evangelie in de weg stond. En dat kun je je natuurlijk voorstellen. Nogmaals, één timmerman en een koppeltje vissers. Hele gewone mensen. Maar hoe leren we nu dat oorspronkelijke evangelie kennen? Hoe komen we terug bij de bron? Nou, dat was natuurlijk nogal eenvoudig, want dat was de Heilige Schrift. En dus krijg je in die tijd natuurlijk mee bevorderd door de boekdrukkunst. Dus iedereen kon, tenminste de mensen die een beetje geld hadden, die konden zich een Nieuw Testament of een Bijbel veroorloven. En de Bijbel werd vertaald, vanuit de grondtalen vertaald in met name, Luther heeft natuurlijk op de Wartburg het Nieuwe Testament vertaald en naderhand samen met Melanchthon ook het Oude Testament. En die hebben daar geweldig hun best op gedaan en die hebben ook voor een groot gedeelte de Duitse taal geschapen. Die tot dan toe uit allerlei verschillende dialecten bestond. En er is een soort algemeen beschaafd, of misschien zelfs onbeschaafd, Duits uit ontstaan. Want Luther zei, je moet das volk auf den Maul schauen. Je moet luisteren naar wat er uit de muil van het volk komt. En dat is een prachtige vertaling, die oer-Lutherse vertaling. Terug naar de bron, terug naar de Heilige Schrift. En de Heilige Schrift is aanpakbaar geworden. Je kunt nu de Heilige Schrift als gewoon mannetje in je handen houden. Dat is onvoorstelbaar. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Alleen door het geloof, alleen door de genade, alleen door de Schrift. Terug naar de kerk van toen. En dat klinkt ongelooflijk sympathiek. Daar zat tegelijkertijd ook iets van, jongens, we moeten af van die hiërarchie, we moeten af van al die bisschoppen, kardinalen, abten, dekens, aartsdekens, allemaal met hun eigen gebouw, met hun eigen hofhouding. Het gewone volk. Christus heeft het gewone volk op het oog. Christus spreekt voor de schaar.
En zo moet het zijn.
Het gewone volk. Het volk van God. In het Tweede Vaticaans Concilie, of na het Tweede Vaticaans Concilie, is in Nederland de kreet populair geworden. Het volk Gods onderweg. Dat is op zichzelf helemaal niet zo'n gekke kreet. Weg met alles wat er aan vastgeklonterd was, wat opgelegd was door een gezag dat er zelf niet slechter van werd. En er kwam dus tegelijkertijd een soort democratisch ideaal. Dat zie je ook in die tijd opkomen. En dat heeft ook onmiddellijk sociale gevolgen. Er ontstaat een geweldig enthousiasme voor de gewone man die zich vrijmaakt van het gezag dat boven hem is. En je ziet dan ook al heel snel de boerenoorlog ontstaan. 1525, 1530. Gewone mensen die de landhuizen van de adel in brand steken en die een heleboel mensen van de adel vermoorden en die dan vervolgens weer door de adel worden onderdrukt. Dat is een afschuwelijke tijd geweest in Duitsland. Er zijn ongelooflijk veel slachtoffers gevallen. En dat had eigenlijk toch te maken met dat idee van, wij moeten af van dat gezag boven ons, van die hele hiërarchie. Kerkelijk en wereldlijk hiërarchie. De gewone mensen moeten het voor het zeggen hebben. Maar die boerenoorlog, die wordt onderdrukt door de adel. En je ziet in de protestantse kerk hetzelfde gebeuren. Want er moet uiteindelijk toch ergens een gezag zijn. Ik hoor iets achter mij tikken. Er zit iets los, geloof ik. Maar goed, oké. Er moet uiteindelijk, want anders wordt het een bende. Dat ontdekken de mensen eigenlijk al heel snel. En de mannen van de reformatie, die weten dan niet anders te doen. Want welk gezag is er eigenlijk? Als je geen paus, geen bisschoppen, geen abt meer hebt, wat moet je dan? Dan valt het gezag toe aan de wereldlijke overheid. En dan zie je dus dat de hertog van Saksen het te zeggen krijgt in de kerk van van Oost-Duitsland. Je ziet trouwens in Engeland Hendrik de VIII, die de kerk losmaakt van Rome, maar die onmiddellijk zelf het gezag over de kerk naar zich toetrekt. Hij maakt uit wat er in de kerk gebeurt. En er is natuurlijk wel een geestelijkheid, maar die heeft geen moer te zeggen als de koning het niet allemaal goedkeurt. Je ziet hetzelfde in Scandinavië, de koningen van Denemarken en van Zweden die het te zeggen hebben. Je ziet hetzelfde in Nederland. De Staten-Generaal hebben het uiteindelijk voor het zeggen. De kerk wil eigenlijk graag een synode hebben, want er is geduveld tussen remonstranten en contra-remonstranten. Daar moet dus een synode komen, die moet daar een beslissing over nemen. Wel nu, wie roept de synode samen? De Staten-Generaal, de wereldlijke overheid. En die nemen ook het besluit, en passant, om een grote, nieuwe, Nederlandse, algemene Bijbelvertaling in het licht te roepen. En dat heet dan ook tot op de huidige dag de Statenvertaling. En je ziet hetzelfde in Engeland in de King James Version. Overigens, prachtige taal, maar van de wereldlijke overheid. Wat de leer betreft, men heeft gezegd, herbronnen, terug naar het eenvoudige evangelie. Maar binnen de kortste keren ontstaan er belijdenissen. In de Lutherse kerk de Augustanen, de belijdenis van Augsburg. In de Calvinistische Nederlandse kerk ontstaat de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en uiteindelijk die bekende synode van Dordrecht, de besluiten over het remonstrantisme, de Dordtse leerregels. En de Bijbel wordt natuurlijk gelezen. En men zegt natuurlijk alleen de Bijbel, sola scriptura. Maar in de praktijk wordt de Bijbel gelezen door de bril van de Dordtse leerregels en de Heidelbergse catechismus. Er is zelfs een regel, door de overheid opgelegd overigens, dat er elke zondagmiddag uit een zondag van de catechismus moet worden gepreekt. De Bijbel is de enige bron van het gezag. Geloof het maar, onzin. De Bijbel wordt gelezen door de bril van de belijdenis en de belijdenis wordt vastgesteld door een kerkelijke vergadering en die kerkelijke vergadering die wordt de hand boven het hoofd gehouden door het wereldlijke gezag. de Bijbel alleen. Waaraan ontleent de Bijbel dan dat goddelijke gezag? Wie stelt dat eigenlijk vast? Uit welke boeken de Bijbel bestaat? En wie stelt vast hoe die tekst eigenlijk is? Er was in het jaar 150 al een meneer Marcion. En meneer Marcion, die had natuurlijk de beschikking over allerlei geschriften. Circuleerde allerlei geschriften van Matthäus en Johannes, maar ook nog van Thomas. En van allerlei andere, en een belijdenis van Petrus. En een oerevangelie van Jacobus. Er waren allerlei geschriften. Daar moest een keuze uitgemaakt worden. En meneer Marcion, die maakte een keuze. En meneer Marcion zei, jongens, dat hele Oude Testament, dat gaat over een wraakgierige God. Dat gaat over een lagere God. Dus dat schrap ik. Dat scheelde al een heel stuk natuurlijk. En dat Nieuwe Testament, daar komen allerlei verwijzingen in voor naar het Oude Testament. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want het Oude Testament is van die lagere, wraakgierige Jodengod. Dus ik hou alleen het evangelie van Lucas over. Maar zelfs in Lucas staan nog wel eens verwijzingen naar het Oude Testament. Dus dat schrap ik allemaal. Dus ik hou een zeer vermagerde Lucas over. En ik hou nog een stelletje brieven van Paulus over. Dat is nu mijn kanon. Kanon betekent maatstaf. Dat is de schrift. En daar is men geweldig van geschrokken. Want in de kerk waren er al allerlei geschriften die een goddelijk gezag hadden. En bovendien was het Oude Testament natuurlijk in de kerk, in de katholieke kerk, was natuurlijk Gods woord. Christus zelf zegt nadrukkelijk dat er geen jota of geen titel van de wet verloren zal gaan. Marcion is afgewezen als ketter, als dwaalleraar door de kerk. Door de katholieke kerk. Er is een verhaal dat Polycarpus op een gegeven moment, de grote bisschop Polycarpus, die nog een leerling was overigens van de apostel Johannes, Polycarpus komt ergens Marcion tegen, in een badhuis, notabene, en dan zegt Marcion tegen Polycarpus, u weet zeker wel wie ik ben. En dan zegt Polycarpus, zeker, jij bent de zoon van de duivel. En ik ben bang dat het gebouw instort. Dus Polycarpus rent als de bliksem het badhuis uit. De kerk heeft nadrukkelijk geweten eigenlijk wel wat de kanon was. Maar het was natuurlijk nog een buitengewoon onduidelijke zaak. Ik kijk eventjes naar een andere bladzij. Natuurlijk al een ellende als je alles door elkaar heen kwakt. Hier heb ik wat ik nodig heb. Schrik niet, ik zal het niet allemaal voorlezen. Ik zal het netjes uit elkaar houden. Maar ik heb hier wel iets van nodig. Ik kan het natuurlijk niet vinden. En het moet hier ergens staan. De oude kerk gebruikte de Septuagint. het Oude Testament. Septuagint is een Joodse vertaling. De Joden waren natuurlijk al over de hele wereld verspreid. Dus een heleboel van die Joden spraken geen Hebreeuws meer. Maar ze spraken wel Grieks. Want Grieks was natuurlijk wat het Engels van vandaag is. En, de lingua franca, de taal die iedereen wel zo'n beetje zich eigen had gemaakt. Dus die Joodse geleerden hebben in de derde eeuw voor Christus het Oude Testament in zijn geheel vertaald in het Grieks. Maar dat noemen we de Septuagint, omdat het verhaal is, Septuagint is 70 Septuaginta, en het verhaal is dat er 70 vertalers aan gewerkt hebben. Maar die oude vertaling, die oude Joodse vertaling, die door de kerk is overgenomen, omdat de kerk toen ook overal Grieks sprak, die had een aantal boeken meer dan nu in de protestantse Bijbel staan. Ik denk bijvoorbeeld aan de boeken van de Maccabeeën. Die staan in de Septuagint, die staan niet in de gewone Bijbel. Tenzij u een speciale Bijbel hebt waar ook nog de apocryfe boeken bijgevoegd zijn. Maar de kerk heeft altijd die Septuagint gehad. En pas naderhand, toen de Joden ontdekten dat de christenen die Septuagint gebruikten, toen waren ze toch een beetje benauwd daarvoor en zijn toen begonnen aan een uitgave van de Hebreeuwse tekst. En die was kleiner dan de Septuagint. Dus er was eigenlijk al onzekerheid over wat hoort nu bij het Oude Testament. En het Oude Testament is uiteindelijk pas vastgesteld in Joodse kringen op de synode van Jamnia, een rabbijnische synode, in de derde eeuw na Christus. Moet je nagaan. Dan pas staat bij de Joden vast wat het Oude Testament is. Tenach. De hele lijst van nieuwtestamentische boeken, de officiële lijst, die komen we pas tegen in de paasbrief van Athanasius uit 367. Er was dus verwarring over wat nu eigenlijk wel en wat nu eigenlijk niet de schrift was. Je ziet het ook al in Lucas 1. Hè? Lucas 1 vers 1 begint: aangezien velen pogingen hebben gedaan om een verslag te maken van wat er gebeurd is met Jezus, heb ik ook, na alles nauwkeurig nagegaan te hebben, ook mijn best gedaan om het evangelie te schrijven. Aangezien velen dat geprobeerd hebben. Er was onzekerheid over. De openbaring van Johannes is een hele tijd lang niet geaccepteerd door een aantal plaatselijke kerken. Vandaag de dag wordt nog in de kerken van de Oosterse ritus de openbaring van Johannes nooit in de liturgie gelezen. Wordt erkend, maar nooit in de liturgie gelezen. Laat in de tweede eeuw zien we een lijst, de kanon van Muratori. En dan zie je dat daar niet bijvoorbeeld Hebreeën in staat, niet Jacobus, niet de Petrusbrieven, maar wel de wijsheid van Salomo en wel de openbaring van Petrus, die niet in de Bijbel terechtgekomen zijn. Met andere woorden, wie heeft uiteindelijk beslist wat de Bijbel was? Dat heeft de kerk beslist. Dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Als je praat over herbronning, terug tot de bron, wat is dan die bron? Ja, die bron is natuurlijk de Bijbel. Ja, en uit welke bron komt dan die Bijbel? Nou, die Bijbel komt uit de kerk. De kerk, overal in al die verschillende kerken, werden bepaalde boeken gelezen. Die werden erkend als door God gegeven, door God geïnspireerd. En langzaam maar zeker zijn die boeken tot één verzameling geworden. Eerst waren het oorspronkelijk allemaal afzonderlijke rollen. Naderhand zijn die onze boekvorm in één band gebonden. En toen waren er dus Bijbels. De kerk heeft de Bijbel voortgebracht. En niet de Bijbel, de kerk. Dat is buitengewoon belangrijk. 1 Timotheüs 3 vers 15, daar wordt gesproken over De pilaar en vastigheid der waarheid. Een pilaar bracht het dak en de vastigheid, dat is het fundament. Ik was een keer samen met een stelletje collega's van de Gereformeerde Bond, allemaal voortreffelijke kerels, allemaal geheel gehuld in het akelig zwart. En toen ging het eventjes over de Bijbel en over de kerk. En toen vroeg ik aan de broeders, en wat is nou voor jullie de pilaar en vastigheid der waarheid? En ze zeiden allemaal, eenstemmig, de Bijbel. En toen vroeg ik aan de broers, willen jullie zo vriendelijk zijn om 1 Timotheus 3 vers 15 op te slaan? En wat staat er in 1 Timotheus 3 vers 15? De kerk is de pilaar en vastigheid der waarheid. Ontsteltenis bij mijn Gereformeerde Bondsbroeder. Het was de kerk. En wat gebeurt er dan als die kanon verbreid is? En die kanon, overigens, daarvan had men kennis, niet omdat men allemaal een bijbeltje meenam, want vrouwen konden sowieso meestal niet lezen, en mannen maar voor een heel beperkt gedeelte. Dus men leerde de schrift kennen door de prediking van de kerk. De bisschop preekte eindeloos. Augustinus preekte elke dag. Het idee van een stille mis waarin niet gepreekt wordt, is eigenlijk idioot. Er hoort in elke mis gepreekt te worden. En vroeger, de Dominicanen in de Korsjespoortsteeg deden dat ook. Er waren 7 paters soms, dan waren er dan 1 pastoor en 3 kapelaans. Maar er waren ook altijd paters op bezoek. En elke pater las natuurlijk elke dag zijn eigen mis. Dus er waren 7 missen. En meestal, en in al die missen werd door elke pater gepreekt. Dat moest toch wel, want de Dominicanen heten ook officieel de Ordo Predicatorum, de orde van de predikbroeders. Maar er werd gepreekt en dat was terecht. Dus het idee dat er een mis is waarin niet gepreekt wordt, dat is een anomalie. Sommige katholieken zeggen, ja, die protestantse diensten, dat zijn diensten waarin het sacrament niet wordt bediend. Dat is een anomalie. En daar hebben ze hartstikke gelijk in. Want van meet af aan zijn de mensen bijeengekomen rondom brood en wijn. Maar ze zijn ook bijeengekomen rondom de prediking. En die prediking was voor een heel groot gedeelte gewoon mondelinge prediking. Zeer schriftgetrouwe prediking. Als je een preek van Augustinus leest, dan barst die werkelijk van de teksten. Op 1 bladzij, je moet je niet verbazen als 1 bladzij druk van Augustinus vandaag de dag, als daar 15 teksten op voorkomen. Dus mensen werden ondergedompeld in de teksten van de Heilige Schrift. En mensen konden veel beter onthouden dan wij in onze dagen. Dus het zat ook in hun hoofd. Maar ze kregen de schrift dus door middel van de kerk. En ze kregen de schrift door middel van de hiërarchie. De bisschop preekte. En de priester preekte ook. Maar er waren in die tijd veel meer bisschoppen dan vandaag de dag. Die diocese waren ook veel kleiner. En de bisschop was de man die preekte. En die zat dus ook op zijn kathedra, daar hebben we het woord kathedraal van. En terwijl hij dan, de mensen stonden in de kerk, precies omgekeerd dan nu. En de bisschop zat daar op zijn kathedraal en kreeg dan van een van de dienaren, van een van de diakens, kreeg hij een bijbel aangereikt of een stuk van de bijbel aangereikt. En preekte dan over dat stuk. Of preekte gewoon heel in het algemeen, maar het barstte van de teksten. Dus de Bijbel is de bron, zeker. Maar die bron komt uit een andere bron en die bron is de kerk. Natuurlijk hebben mensen over die Bijbel nagedacht. Want we denken aan de eerste theologen, dat waren apologeten, geloofsverdedigers. De eerste apologeet is Justinus Martyr, gestorven in 150 ongeveer. Dus een van de allereerste mensen. En die Justinus Martyr die heeft 2 grote apologieën geschreven. 1 voor de keizer en 1 tegenover de Joden. Dialoog met de Jood Trifo. En heeft geprobeerd aan het Oude Testament te bewijzen dat Jezus de Christus is. Die mensen, die apologeten, die moesten dus proberen te spreken in de taal van hun tijd. Justinus was een filosoof, was een Platoonse filosoof. En Justinus dacht dus na over het evangelie, over wat er in de Bijbel stond, over de Bijbelse waarheid, en probeerde die aan de mensen van zijn tijd te vertellen in het denkraam van zijn tijd. Dat betekende dat er nagedacht werd over hoe kan dat nu toch dat Christus in de Hof van Olijven spreekt tot de Vader. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar als het moet, dan geschiede uw wil en niet de mijne. Hoe kan het dat Christus aan het kruis roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat betekent het als Jezus aan het kruis roept, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest? Hoe moet ik dat nu rijmen met wat Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben, niet maar ik wijs je de waarheid en ik wijs je de weg en ik geef je het leven, maar ik ben. En hoe kan het dat Christus zegt, ik en de Vader zijn één, ik voor ons, notabene. Hoe kan het dat Christus zegt, eer Abraham was, ben ik. Hoe zit dat nou toch uiteindelijk? Er is maar één God. Dat is volstrekt duidelijk. Het hele Oude Testament spreekt over één God. En geen andere goden voor mijn aangezicht. Maar in Jezus komen we iemand tegen die zich de goddelijke eigenschappen niet alleen maar die zich de goddelijke identiteit aanneemt. Hoe kan dat? Er is dus één God, maar er is in God zelf een onderscheid tussen Vader en Zoon. En Christus zelf zegt, ongeveer bij zijn afscheid, de geest die ik u van de Vader zenden zal, die zal u in alle waarheid leiden.
Maar mag ik even zeggen, ja, ja. Jezus was van toch een mens? Een
jazeker, jazeker.
Daarom zijn wij dan.
Ja, maar hij zegt dus als mens, met een menselijke mond, zegt hij, eer Abraham was, ben ik. Met andere woorden, Abraham 2000 jaar voor Christus, eer Abraham bestond, ben tegenwoordige tijd ik. Dat is heel duidelijk zijn eeuwigheid die hij dus stelt. Wat noemen ze pre-existentie, zijn bestaan voordat hij mens geworden is. En ik en de Vader zijn één. Dat is nogal wat. Hij zegt dat met een menselijke mond. En hij zegt het als mens. En als Christus opgestaan is uit de doden, dan verschijnt hij aan de discipelen. En dan is Thomas er niet bij die eerste keer. En Thomas heeft nadrukkelijk gezegd, als ik mijn hand niet steek in de wond van de zijde, en als ik de littekenen in de handen en voeten niet aanraak, zal ik geen zins geloven. Ik weigel eenvoudig te geloven dat Jezus leeft. En dan verschijnt Jezus als Thomas erbij is. En dan zegt hij tegen Thomas, kom maar hier, raak me maar aan. En dan buigt Thomas zich voor hem neer en zegt, mijn Heer en mijn God. En Heer, er staat in het Grieks kurios, En in die Septuagint, waar ik het over had, die Griekse vertaling van het Oude Testament uit de 3e eeuw voor Christus, daar wordt God altijd aangeduid als Kyrios. Dus overal waar in het Hebreeuws staat de godsnaam Yahweh, daar staat in het Grieks Kyrios. Zoals wij altijd God aanspreken als Heer. Letterlijke vertaling van Kyrios. De ambtsdragers, vooral de ambtsdragers, die moeten preken, die de waarheid moeten verkondigen en verbreiden, denken na over wat dat betekent. En dan is Tertullianus de eerste die komt met het woord drie-eenheid, Trinitas. Er is een drieheid, maar die drieheid is een eenheid. En vervolgens zie je dat er ketters komen, want ketters zijn altijd de aandrijvers van de concilies geweest. Er is een ketter, Arius, die zegt, Jezus, uw probleem, hè? Jezus was een gewoon mens. En hij was natuurlijk een heel bijzonder mens. Hij was vervuld van Gods geest. Je zou hem zelfs godengelijk kunnen noemen, in de zin dat hij geweldig op God leek, maar je kunt niet zeggen dat hij God was. Die ketterij verbreidt zich heel snel, met name onder de Germaanse stammen. En dan komt het concilie van Nicea bijeen en zegt, nee, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Hij is God die blijft die hij was, namelijk God, en die werd wat hij niet was, namelijk mens. God kunnen wij op geen enkele wijze bevatten, maar in Jezus krijgt God een menselijk gezicht. En bij een mens weten we wat we aan hem hebben. Als Jezus weent bij het graf van Lazarus, dan zeggen de mensen, zie hoe lief hij hem had. De menselijke emotie van Christus. We weten dat in Jezus God zelf onze dood op zich genomen heeft. En dat hij als eerste uit de doden is opgestaan als mens, om ons achter zich aan mee te nemen in de opstanding. Dat heeft een hele tijd geduurd voordat de kerk zover was. In de 5e eeuw in het concilie van Chalcedon, dan wordt er gezegd, ook nadrukkelijk, dat Christus eens wezens is met de Vader. Niet maar gelijkend op de Vader, maar eens wezens met de Vader. Hij is God zelf. God zelf heeft zich aan ons geopenbaard in Jezus. In den beginne was het woord, schrijft het evangelie van Johannes, de Logos. Dat is iets wijder dan woord alleen maar. Het woord Logos, dat zeggen wij ook van wat voor logica zit daarin. Dat is de totale wijsheid. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. In den beginne was het woord. Johannes begint zijn evangelie met de woorden van Genesis. In den beginne. Dan moet je toch wel de moed hebben om zo te beginnen, om jouw verhaaltje te beginnen zoals God zijn verhaal in het Oude Testament begonnen is. Johannes was een Jood. Bereshit bara, in den beginnen. En zo begint hij zijn evangelie en dat gaat over Jezus. In den begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan zegt hij nog eens, dit was in den beginne bij God. En dan zegt hij in vers 14, en het woord is vlees geworden. En dan gebruikt hij het woord vlees, niet maar mens, maar bijna het grove woord vlees. Dat kun je aanraken, dat kun je in je arm grijpen. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan gebruikt hij het woord, het heeft onder ons getabernakeld. Zoals God woonde in het tabernakel in het Oude Testament. Onzichtbaar in het Heilige der Heiligen. Maar het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van den één geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. De kerk heeft de twee naturenleer en de drie eenheidsleer geformuleerd op concilies. Aan die concilies was een groot denkproces voorafgegaan. Een algemeen denkproces binnen de katholieke kerk, want al die bisschoppen hadden eindeloze contacten met elkaar, schreven met elkaar, bezochten elkaar. Het kon niet anders dan dat de leer zich ontwikkeld heeft. En dat zie je dus ook, hoe langer hoe meer. De leer ontwikkelt zich, de leer van het heilig misoffer ontwikkelt zich. Van meet af aan heeft de kerk geweten dat brood en wijn het lichaam en bloed van Christus werden. Echt werden. Niet maar wij zagen het als, wij gaven het de symbolische waarde van lichaam en bloed van, nee, werden. Irenaeus van Lyon spreekt nadrukkelijk over wat wij eten is niet gewoon brood en gewone wijn, maar ze zijn geworden tot het lichaam van Christus dat uit de maag geboren is en aan het kruis gestorven en dat verrezen is. Dat lichaam worden. De kerk is van meet af aan samengekomen rondom brood en wijn. Christus in ons midden, lijfelijk. Het katholieke geloof, en dan heb ik het ook over de Oosterse orthodoxie, is, ik zou bijna zeggen, het meest fysieke, materiële geloof dat je je kunt voorstellen. Ik heb u wel eens een keer, geloof ik, het verhaal verteld van een collega van mij van de Gereformeerde Bond, die altijd bij zichzelf twijfelt, ja, heb ik het geloof nu wel? Geloof ik het nu wel echt? Is het wel echt bij mij? Hoor ik er wel echt bij? Ben ik wel echt uitverkoren? En dan moet hij elke zondag de preekstoel op om het woord te verkondigen en denkt bij zichzelf, wat ik zeg, geloof ik dat zelf wel? Heb ik het wel echt? Die gaat op vakantie met een vriend van hem, ook een bonde, en die trekt in Spanje rond en die gaan natuurlijk op zondag naar de kerk, het is een Romeinse kerk, oké, maar natuurlijk ga je naar de kerk. En een klein kerkje in Noord-Spanje. En ik heb het verhaal van hemzelf. Op een gegeven moment, na de consecratie, is het moment daar van de communie. En het is alsof hij vertelt me dat zelf. Het is alsof ik bij mijn lurven gegrepen word en naar voren word geduwd. En waar ik altijd over twijfel, heb ik echt Christus wel? Hij wordt me daar door mijn strot gedouwd. Een bonde. Die leer, die heeft in Trent, omdat in de reformatie ontkend werd dat brood en wijn werkelijk het lichaam en bloed van Christus werden, alweer door de ketterijen was de kerk genoodzaakt om de waarheid te formuleren of te herformuleren. Dus op het concilie van Trent, al eerder op het concilie van Lateranen in de 13e eeuw, is al gezegd, jongens, transubstantiatie. De substantie, brood en wijn worden echt het lichaam en bloed van Christus. Het is niet maar zo dat ik er die zin aan geef, maar het wordt, de substantie, wordt getransformeerd in het lichaam en bloed van Christus. Dat moet ik wel geloven, zeker. Natuurlijk, als ik het niet geloof, ga ik niet de communie. Maar het is objectieve werkelijkheid. Dat leert de kerk. Dat wil zeggen, dat is dus een uitwerking van de praktijk van de kerk van de eerste eeuwen. Maar de kerk moest wel, omdat die leer werd aangevochten. En de kerk moest dus zeggen hoe de leer was. Dat wil zeggen, er is een development of Christian doctrine. En nou gebruik ik een woord dat de titel is van een boek van Newman. Newman, die in 1845 die Anglicaan was en die in 1845 katholiek geworden is, nader ook kardinaal geworden. John Henry Newman, die worstelt met, is de kerk van nu wel hetzelfde als de kerk van toen? Hij had eindeloos veel kerkvaders bestudeerd, maar ja, er waren toch wel ontzettend veel ontwikkelingen geweest in die Romeinse kerk, ook in de leer, die je nou niet direct zou kunnen terugvinden in het evangelie. Denk aan voorbeelden van de heiligen, denk aan waar we het vorige keer over gehad hebben, over het vaderwiel. En hij is dat gaan bestuderen, hoe is die ontwikkeling van die leer tot stand gekomen? Christus had beloofd, ik zal u de Heilige Geest geven en die zal u in alle waarheid leiden. En dan schrijft hij dat boek, The Development of Christian Doctrine. De christelijke leer die zich ontwikkeld heeft, die vanuit die allereerste apostolische geschriften is ontwikkeld tot de leer van de kerk van nu. Natuurlijk is de kerk van nu niet hetzelfde als de kerk van toen. De kerk is rijker geworden in ceremonieel, in liturgie. De kerk is rijker geworden in de formuleringen van de leer. Maar het is dezelfde kerk. Het is dezelfde apostolische leer. En die leer is ontwikkeld door het apostolisch ambt. Irenaeus heeft te maken met ketterijen. Irenaeus van Lyon. En Irenaeus schrijft een groot boek tegen de ketterijen en zegt dan, en hoe moeten we nou op ketterijen onderscheiden van de ware leer? Nou, de ware leer is daar waar de kerk is. Daar waar de kerk is, door een onafgebroken reeks van handopleggingen vanaf de apostelen naar de eerste bisschop, naar de volgende bisschop, naar de volgende bisschop. En hij geeft er als voorbeeld de lijst van de bisschoppen van Rome. Augustinus zegt op een gegeven moment in een bepaalde ingewikkelde kwestie, dan vraagt Augustinus aan Rome, aan de kerk van Rome, om een uitspraak daarover te doen. En dan doet de kerk van Rome, de bisschop van Rome, die uitspraak. En dan zegt Augustinus, Roma locuta causa finita. Rome heeft gesproken, de zaak is uitgemaakt. Dat heeft te maken met het Petrusambt. Daar zal ik het nou niet over hebben, want anders moet ik alle 30 teksten die in het Nieuwe Testament staan over Petrus gaan behandelen. Maar geloof maar dat ze erin staan. Het is Petrus die op dat eerste concilie van de apostelen, Handelingen 15, als ze met het probleem zitten, jongens, er komen nu heidenen tot geloof. Moeten die heidense mannen ook besneden worden? Moeten heidense mannen en vrouwen zich ook aan de spijswetten houden? Wat moeten we daar eigenlijk mee? En dan wordt er een uitspraak gedaan en dan is het over die spijswetten, is het de Heere God die aan Petrus een visioen geeft. Hij ziet dat laken uit de hemel neerdalen met allerlei reine en onreine dieren en hij hoort de stem van God die zegt, sta op, slacht en eet. En dan zegt Petrus, ik denk er niet over, want ik heb mijn hele leven nog nooit iets gegeten dat niet kosher was. En dan hoort hij nog eens een keer die stem. En dan komt Petrus met dat visioen in zijn achterhoofd op dat concilie van de apostelen in Handelingen 15. En dan wordt daar het besluit genomen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u geen verdere verplichtingen op te leggen dan alleen deze. En dat betekent dus dat nota bene de heidenen zich niet meer hoeft te houden aan de besnijdenis en niet meer hoeft te houden aan de wetten van de kosjere keuken. Dat is een revolutie. Dat is onvoorstelbaar. Maar daar zie je dus dat het apostolische ambt werkt. En dan is het Christus die tegen Petrus zegt, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. Petrus gaat dood op een gegeven moment. Maar er zijn nog steeds lammeren en schapen die gewijd en gehoed moeten worden. En de kerk heeft van meet af aan geweten dat er een apostolisch ambt was. Dat er een onafgebroken reeks is van handopleggingen vanaf de apostelen tot het episcopaat van vandaag. De kerk heeft dus altijd geleefd bij de leer der apostelen en bij het ambt der apostelen. En die leer van de apostelen is het depositum wat toevertrouwd is aan het ambt der apostelen. Zoals het vroeger was in de kerk, mensen luisterden naar de bisschop en de bisschop vertelde wat God wilde, wat hij in de Bijbel gelezen had. Het ging door het apostolisch ambt heen naar de mensen toe. En zo gaat het vandaag de dag nog steeds. De kerk van toen is de kerk van nu. Er is een vent, een vriend van mij, Diederik Lienen. Diederik Lienen, zoon van een huisarts uit de Gereformeerde Bond, puur van de Alblasserwaard. Diederik Lienen is voorzitter geweest van de CSFR, dat is de studentenvereniging van de zeer calvinistische studenten. En Diederik Lienen is op een gegeven moment katholiek geworden. Waarom is de goede Diederik katholiek geworden? Omdat hij kerkvaders heeft bestudeerd. Omdat hij nagegaan is hoe die leer van de apostelen zich ontwikkeld heeft. Hoe hij heeft gemerkt dat die leer ontwikkeld is in het apostolisch ambt. Hij heeft gezien dat in de reformatie er allerlei verschillende leren zijn. Er zijn baptisten die alleen maar groot dopen. Er zijn anderen die kinderen dopen. Er zijn alle mogelijke opvattingen over allerlei zaken. En Diederik is tot het besluit gekomen dat er een apostolisch ambt moet zijn dat zorg draagt voor de onaantastbaarheid van de apostolische leer. En dat de kerk is die katholiek is. Dat de kerk die over de ganse aarde verspreid is. Niet de Church of England, niet de Duitse Evangelische Kirche, niet de Nederlands Hervormde Kerk, niet de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN, maar de katholieke kerk. En dat die kerk gecentreerd is in de bisschop van Rome. Dat heeft hem ertoe gebracht om op een gegeven moment katholiek te worden. En zeer onlangs lees ik een verhaal in het Nederlands Dagblad. Dat is een voortreffelijk blad uit de kringen van de vrijgemaakt gereformeerde kerk. Dus dat is onverdacht calvinistisch. En die schrijven op 12 januari een groot artikel over een vrouw, Holly Ordway, die een atheïstische literatuurprofessor was, die het niets leuker vond dan haar gelovige studenten te jennen met hun idiote geloof. Deze mevrouw die literatuurprofessor was, is de evangelie gaan lezen. En omdat ze literatuurprofessor was, wist ze alles van mythen en legenden en volksverhalen. En ze heeft ontdekt dat er een enorm verschil is tussen die verhalen en de evangelie. Ze zegt, de evangelieën zijn zo droog, bijna burgerlijk, dat moet een ooggetuigenverslag zijn. Dat kan niet anders. En die mevrouw is dus op een gegeven moment bekeerd, is christen geworden, en dan zegt ze dit. Juist omdat de gebeurtenissen uit de evangelieën historisch zijn, kunnen ze onmogelijk direct helemaal begrepen zijn. Het is logisch dat het tijd kostte voordat de kerk begreep wat er gebeurd was en hoe je dat moest uitleggen. Dit is een van de inzichten waardoor ik uiteindelijk Rooms-Katholiek geworden ben. Het besef dat God de volheid van het geloof aan de apostelen heeft overgegeven op zo'n manier dat de kerk zou gaan begrijpen en gaandeweg zou leren hoe het evangelie handen en voeten moest krijgen in de wereld. Jezus zei dat de geest ons in de waarheid zal leiden. We hebben de waarheid dus niet hapklaar beschikbaar. De geest geeft niet op slag onfeilbaar inzicht aan iedereen persoonlijk die de Bijbel wil lezen. Hij werkt in de kerk die Jezus gesticht heeft, en dan kom ik bij diezelfde tekst terug waar mijn broeders van de Gereformeerde Bond zich zo in vergist hebben. Jezus heeft de kerk gesticht als pijler en fundament van de waarheid. 1 Timotheüs 3, vers 15. Groeiend inzicht, en dan noemt ook zij Newman en de Development of Christian Doctrine. De kerk van toen is de kerk van nu. Ook al ziet de kerk er heel anders uit. Ook al is er een woud van theologie ontstaan. De leer is de leer van de apostelen. Die naderhand uitgewerkt is, omdat de Heilige Geest het niet meteen allemaal al in de Bijbel als hapklare brokken ons gegeven heeft. Maar het aan de kerk gegeven heeft. De kerk die door de geest geleid wordt om die leer te ontwikkelen en die leer ook te verdedigen tegenover de ketterijen. Ik herhaal nogmaals dat de concilieuitspraken altijd, bijna altijd, het gevolg zijn geweest van ketterijen die verkondigd werden. Nee, zo is het niet. Nu moeten wij als apostolisch ambt gaan vertellen hoe het eigenlijk wel is. De kerk van toen, die ene Timmermanszoon, met dat stelletje vissers. Die kerk van toen is de kerk van nu. Met die hele Sint-Pieter en al die mensen uit allerlei verschillende talen die je op dat Sint-Pietersplein ziet. Blanken en zwarten en alles wat ertussenin is. En die zingen allemaal hetzelfde credo. En zelfs, als het even kan, in dezelfde taal. En ik geloof dat ik nu moet eindigen, of heb ik het mis? Dan heb ik me netjes aan de tijd gehouden, dit keer.
Zullen we nog afsluiten met
gebed? Deze sessie afsluiten met gebed, zeker. Vader in de hemel, we danken u voor de gave van uw Heilige Geest. En we danken u daarvoor dat die Heilige Geest aan ieder van ons persoonlijk gegeven is. Dat we allemaal Jezus als Heer erkennen door het werk van uw geest in onze harten. En we danken u daarvoor dat uw geest zich niet beperkt tot het werk in onze harten, maar dat hij de kerk in de waarheid leidt. Wij allemaal samen, die door het apostolisch ambt in de weg van Jezus worden geleid. We danken u ervoor dat hij ons in de waarheid leidt. En we bidden u nu met elkaar voor de paus, voor de bisschoppen, in het bijzonder voor de bisschoppen hier in Nederland. In deze moeilijke tijd voor bisschoppen, nu de kerk krimpt, en ze kerken moeten sluiten. En ook bisschoppen wel eens een keer mismoedig worden. Heer, geef ze elke dag opnieuw het bijzondere besef van het ambt waarin ze mogen staan. Dat hun de handen zijn opgelegd door opvolgers van de apostelen. Geef hun alle gaven die ze nodig hebben om juist in deze moeilijke tijden de kerk in de waarheid te leiden. En geef aan ons, ieder persoonlijk, de vreugde dat we in uw kerk mogen leven en dat we daar in die kerk van u deel mogen hebben aan het lichaam en het bloed van Christus, uw Zoon. U zij de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan is er koffie, want er is geen club zo fysiek als de katholieke kerk.
Er is veel meer dan koffie, er is ook thee.
Zelfs thee, zelfs thee.
Er is ook bier, wijn.
Bier. Dat houdt niet op.
De bar gaat hier open. En tijdens de komende kwartier kun je nummers krijgen voor de mensen die de voorkeur hier waren. En dan is de bedoeling dat je naar de tafel gaat, maar dat nummers opneemt. En dan kan je het weglaten. En tot slot, want we komen niet meer met z'n allen hier bij elkaar. Half tien stoppen, voor mensen om half tien weg willen. Dat betekent niet dat je om half tien weg moet, maar dat mag je weg. En op twee weken, dan is er de laatste lezing in deze reeks. En die heeft het kwaad en het lijden, het argument van de atheïst. Komen we terug bij de atheïst.
Het argument van de atheïst.
Dank u wel.
Dank u wel.